ongeluk in Diessen in Brabant op Oudjaarsdag ontstond doordat een groot vat met karbiet ontplofte. Dat zegt de politie. Het vat van 200 liter explodeerde nog voordat het slachtoffer het karbiet wilde aansteken. De man van 23 overleed in het ziekenhuis. De politie gaat uit van een ongeval. Er is geen sprake van strafbare feiten. Het Europees Parlement wil de onschendbaarheid opheffen van twee Europarlementariërs. Dat gebeurt op verzoek van de Belgische justitie, naar aanleiding van het omkoopschandaal dat onlangs aan het licht kwam. Europarlementariërs zijn waarschijnlijk een Belg en een Italiaan die lid zijn van de Sociaal-Democratische fractie. Vorige maand bleek dat Qatar en Marokko mogelijk Europarlementariërs en hun medewerkers hebben omgekocht om besluiten te beïnvloeden. In de zaak zitten nu 4 mensen vast. Op de Stille Oceaan is tijdens de jaarwisseling een Nederlands bemanningslid van een zeilschip omgekomen. De 23-jarige man uit Delft schoot een lichtkogel af als alternatief voor vuurwerk, maar die ontplofte in zijn hand. Hij werd nog gereanimeerd en ook was er via een satelliettelefoon contact met een arts, maar het mocht niet meer baten. Het zeilschip met 4 Nederlanders was op weg van Curaçao naar Tahiti en vaart nu naar een haven in de buurt. De Nederlandse politie onderzoekt het incident. In het stadion van de Braziliaanse club Santos nemen duizenden mensen afscheid van voetballegende Pelé. FIFA-voorzitter Infantino kwam ook langs en de verwachting is dat de gisteren beëdigde president Lula ook afscheid komt nemen. Pelé overleed vorige week op 82-jarige leeftijd. Hij ligt opgebaard in een open kist op de middenstip. Het eerbetoon duurt 24 uur. Morgen wordt het lichaam van Pelé door de straten van Santos gereden. Daarna is in besloten kring de begrafenis. Het weer eerst nog buien, daarna droog. Vannacht koelt het af naar 2 tot 5 graden. Morgen eerst droog en wat zon. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Het wordt morgen een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.
Prettige kerstdagen.
Prettige kerstdagen. Radio Texel wenst u prettige kerstdagen.
Prettige kerstdagen en een onvergetelijke jaarwisseling.
Onvergetelijke jaarwisseling.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Luisteraars, voor de eerste wegdromen in dit nieuwjaar wens ik u welkom en natuurlijk ook een heel goed nieuwjaar. En dan, waar zijn we gebleven? Nou, we zijn een beetje bezig om de geheimen rond Victorine te ontrafelen. Want is ze nu echt een modeontwerpster of niet? En wat, ja, heeft dat veel te maken met wat ze doet. Want ze doet ook heel veel dingen heel goed, zonder er geld voor te vragen. Nou, we komen er in de loop der tijden wel achter, maar nu nog niet. We gaan eerst eens even weer verder luisteren wat Jane te zeggen heeft. Want Jane is bij Victorine. Jane legt een hand op de arm van Victorine. Victorine, ik meende het toen ik zei dat je me moet laten weten als ik iets kan doen om je te helpen. Dat aanbod, dat geldt nog steeds. Dank je. Dat betekent veel voor me. Maar als ik volgende maand de huur niet kan betalen, moet ik mijn nederlaag erkennen en vertrekken. En na vanavond lijkt me dat het waarschijnlijkst, want u weet wel, ze was op die avond van onderneemsters om jurken uit te delen. En nou, er werd raak over de geroddeld en dat was niet zo fijn voor haar. Jane keek haar onderzoekend aan terwijl ze sprak. Ze kwam er nog steeds zo bekend voor. Ze vroeg, waarom heb je Ivy Hill uitgekozen? Ik zag een advertentie voor een naaiatelier dat te huur stond en had dierbare herinneringen aan Ivy Hill toen ik er vroeger met mijn familie kwam. Waar is je familie nu? Oh, hier en daar, zoals ik zei, mijn vader verhuist vaak voor zijn werk. En mijn zus en ik hebben geen contact meer. Ze heeft een paar jaar geleden kort in de buurt gewoond, in Salisbury, geloof ik. Daarna is ze verhuisd, maar op de een of de andere manier voel ik me hier in Wiltshire dichter bij haar, hoe raar het ook mag klinken. Niet alleen haar gezicht was vertrouwd, maar wat ze nu over haar familie vertelde, kwam Jane ook bekend voor. Jane had de duizelingwekkende sensatie dat ze precies zo'n gesprek al eens had gevoerd, maar wanneer en met wie? Jane hoorde over haar eigen naderende bruiloft na te denken. Maar ze kon het geheime huwelijk van Hattie en Patrick niet uit haar hoofd zetten. Toen Hattie Piper korte tijd voor haar werkte in de Bel, voordat ze ja had gezegd tegen Patrick, had Jane meer dan eens naar haar verleden gevraagd. Maar Hattie poeierde de vraag waar ze vandaan kwam af en zei dat haar familie vaak verhuisd was en dat ze geen contact meer met hen had gehad. Sinds Patsy geboren was. Hattie had bekend dat ze haar grote, uitgebreide familie miste, die ze lange tijd niet had gezien. Destijds had Jane van aangenomen dat Hattie voor hen geheim wilde houden, dat ze een buitenechtelijk kindje had, maar nu vroeg ze zich af of er meer aan de hand was. Ze dacht aan Hattie's ongemak toen ze de trouwplannen met elkaar bespraken. Wat heeft meneer Paley nodig om het huwelijk af te kondigen, had Hattie ongerust gevraagd. Als ik me goed herinner, zei Thora, moest je alleen je volledige naam en woonplaats opschrijven. Zorg maar dat je je naam correct spelt, had Jane geplaagd. Met de verkeerde naam is een huwelijk van nul en geenerlei waarde. Jane lachte om het grapje, maar Hattie lachte niet terug. Wat een gedoe, had ze gekermd. Kunnen we niet gewoon stiekem trouwen? Jane had haar best gedaan om Hattie gerust te stellen dat een trouwerij helemaal niet zo moeilijk was en dat Thora en zij met alles zouden helpen, maar uiteindelijk was het paar toch in het geheim getrouwd. Nu vroeg Jane zich opnieuw af wat de echte oorzaak was van Hattie's onwil om hun huwelijk in het openbaar af te kondigen. Het was een tijdje geleden dat ze Hattie en Patrick in Rushford had bezocht. Ze besloten zo gauw mogelijk weer eens naartoe te gaan. De volgende ochtend reden Jane en Thora met het rijtuig naar Rushford, zogenaamd om te kijken hoe Patrick en Hattie opgeschoten waren met het pension. Jane wist dat Thora in werkelijkheid meeging omdat ze Betsy miste en haar wilde zien. Toen ze aankwamen werden ze door het gezinnetje hartelijk begroet en Betsy stak haar handjes uit naar Thora om opgetild te worden. Thora deed het met genoegen. Met z'n vijven liepen ze om het perceel heen. Patrick liet het terrein zien trots en een beetje verlegen. De tuin was overgroeid met onkruid en er was geen stromend water in huis. Het oude privaat hing scheef naar één kant en moest vervangen worden. Patrick was een bekwame bedrijfsleider geworden, maar had weinig ervaring met reparaties en aanbouw. Hattie was altijd een harde werker geweest, maar met een peuter om bezig te houden en op te passen, was het natuurlijk moeilijk om veel voor elkaar te krijgen. Thora paste nog wel eens op Betsy, maar Rushford was een eindje weg en Thora had haar eigen werk op Angel Farm. Een kleine bruine terrier rende de tuin in, uitzinnig kwispelend van blijdschap toen hij Hattie zag. Hattie bukte en de hond kwam met grote sprongen op haar af. Ze aaide zijn lange, vlassige vacht. Hallo, Chips. De terrier snuffelde aan haar schortzakken. Sorry, ik heb nu geen snoepjes bij me. Betsy nog steeds in Thora's armen offerde een gul haar doorweekte koekje op. De terrier ging smekend op zijn achterpoten staan en draaide zelfs een rondje. Jane glimlachte. Hebben jullie hem dat geleerd? Hattie haalde haar schouders op. Dat is niet zo moeilijk. Deze honden zijn zo slim en makkelijk te plezieren. Ik had er vroeger precies zo een. Is deze niet van jou dan? Vroeg Jane. Nee, kwam Patrick tussen beiden met een zogenaamde boze blik die niemand voor de gek hield. De ogen van zijn vrouw schitterden. Heel ondeugend. Nog niet. De rondleiding ging verder. Patrick liet zien waar hij hoopte uit te breiden als de verhuur eenmaal wat had opgebracht. Ze liepen langs de tuin waar hij een hek had neergezet en een moestuin aangeplant. Hij zag een losse spijker in het hek, haalde een hamer uit zijn zak en tikte hem aan, waarbij hij de eerste keer missloeg. Toen ze om het pension heen waren gewandeld, zag Jane een paar huizen verderop. Een man van een jaar of 25 lag lui tegen een boom. Hij stond naar hun te kijken. Hij rookte een sigaartje en peuterde nu en dan een tabaksblaadje tussen zijn tanden vandaan. Sluik blond haar hing over zijn ogen. Wie is dat? Vroeg Thora. Patrick maakte een laatdunkend gebaar. Howard Phillips. Zijn ouders zijn eigenaar van de Crown. Jen had hem enige tijd niet gezien, maar omdat ze in de buurt van Whispert was opgegroeid en er nu nog kwam om te winkelen en naar de kerk te gaan, wist ze wie hij was. Thora fronste. Waar kijkt hij naar? Hij staat waarschijnlijk te spioneren voor zijn ouders. Ze zijn benieuwd wanneer we gaan beginnen klanten af te pikken. Patrick fronste zijn wenkbrauwen. En dat zal nu niet lang meer duren. Nou, Patrick, vermaande Hattie vriendelijk. We gaan geen concurrentiestrijd ontketenen. Je weet dat de Crown zich vooral richt op mensen die door Whispert reizen. Ons pension is voor mensen die op de lange termijn onderdak nodig hebben. En laten we hopen dat er daar genoeg van zijn. Hij streelde haar wang. Heus wel, schat. Wees maar niet bang. Hattie zuchtte. Het zal de spanning en het risico van het openen van een nieuw etablissement wel zijn. Patrick riep, je mag wel hierheen komen, Howard, dan kun je het beter zien. Shh, Patrick. Hattie greep hem bij de arm. Doe eens aardig. Dat was toch aardig, ik probeer een goede buur te zijn. De jonge man blies een kringrook. Waarom zou ik? Ik kan de klucht hier vandaan wel zien. Heb je nog nooit een hamer in je handen gehad? Patrick verstijfde en deed een stap in zijn richting, maar Jane versperde hem vlucht weg en begon vrolijk over iets anders. Over nieuwe etablissementen gesproken, hebben jullie gehoord dat we een nieuwe japonnenmaakster hebben in Ivy Hill? Met een bezorgde blik op haar woest kijkende echtgenoot antwoordde Hattie. Alleen in het voorbijgaan. Mevrouw Snapner woont nu in Whispert en zij vertelde het. Ze zei iets over een Franse modiste, maar ik moet bekennen dat ik er weinig achter heb geslagen. Loopt de winkel goed? Ik vrees dat Victorine het moeilijk heeft, in meer dan één opzicht. Victorine, herhaalde Hattie. Ze keek geschokt. Ja, ken je haar soms? Vroeg Jane. Hattie knipperde met haar blauwe ogen. Dat zal toch wel niet? Nee. Jane keek eraan, verrast door een flits van angst die ze in haar ogen zag. Tegelijkertijd werd ze zich bewust van Thora die haar perplex aankeek. Een ogenblik later was wat Jane had gezien op Hattie's gezicht verstopt achter een stralende lach. Waarom zou ik een Frans japonnenmaakster kiezen? Of welke japonnen maakt ze dan ook? Al mijn kleren zijn tweedehands. Het trof me alleen als een ongewone naam. Wil je naar Ivy Hill komen en samen met mij de winkel bezoeken? Hattie schudde haar hoofd. Dat kan niet, ik heb veel te veel te doen. Bovendien zitten nieuwe jurken nu niet bepaald in het budget. Patrick sloeg zijn arm om haar heen. Maar zodra we winst maken met het pensioen, gaan we nieuwe jurken kopen voor jou en Betsy, als je wilt. Zijn vrouw wierp hem een ironische blik toe. Op het moment zou ik de voorkeur geven aan een lekker slaapje. Maar dank je, schat. Hattie wendde zich tot Thora om iets over de boerderij te vragen en zei niets meer over het onderwerp naaister. Jane slikte haar teleurstelling in. Kennelijk had ze zich door haar verbeelding mee laten slepen. Victorine legde de patroonstukken op het witte satijn, voorzichtig om de glanzende stof niet te bederven. Ze schikte ze op verschillende manieren om het mooie materiaal zo zuinig mogelijk te gebruiken. Het was moeilijker dan het eruit zag en ze begon te vrezen dat ze niet genoeg stof had gekocht. Ze verzamelde de patroonstukken en probeerde het opnieuw. Ging het dan niets volgens plan? Het magere spaarpotje waarmee ze was begonnen was bijna leeg. Binnenkort moest ze zich kunnen onderhouden van de opbrengst van haar atelier. Maar ze had slechts weinig hoeden en japonnen verkocht en ze had gemerkt dat nieuwe stof duur was. Bovendien moest de huur bijna worden betaald. Ze had gedacht dat het makkelijker zou zijn om deze rol te spelen. Ze hield tenslotte van naaien en had veel mooie kostuums gemaakt. Kostuums die makkelijk aan en uit gingen met wat extra stof voor als de eigenares in de lange winterperiode kilo's was aangekomen of als een invaller met een groter kledingmaat de rol op korte termijn moest overnemen. Maar ze had gedacht dat die ervaring haar genoeg had voorbereid op het maken van japonnen voor het dagelijkse leven. Maar het bleek niet zo te zijn en ze was al helemaal niet voorbereid op het maken van een mooie bruidsjapon voor een veel eisende klant. Gezien haar zwakke positie in het dorp zou ze, als ze die jurk voor de Brockwells niet kon leveren, nooit meer gevraagd worden om er nog één te maken. Kon ze maar door deze ene uitdaging heen komen. Het spel nog een klein poosje volhouden, voordat iedereen begreep dat ze niet bekwaam was en dat madame Victorine in haar hele leven nog nooit een bruidsjurk had gemaakt. Ze slaakte een zucht en begon de patroonstukken weer vast te spelden op het satijn. Haar concentratie werd verstoord toen Jack Kender binnenkwam met een lang pakket onder zijn arm. Haar hart werd licht toen ze hem zag en er kriebelde een lachje om haar mond. Maar toen hij door de winkel naar haar toe kwam lopen, zag ze zijn gespannen kaken en gesperde neusvleugels. Hij legde de rol canvas op de toonbank, rolde hem uit en haar hart zonk. Hij keek er oplettend aan om haar reactie te peilen. Ik wist dat ik je eerder had gezien en dit is het bewijs. Met zijn wijsvinger tikte hij op het grote beschilderde spandoek, een van de vele die haar vader aan de buitenkant van hun tent en woonwagens had gehangen. Het benam haar de adem om het te zien. Had haar vader het weggegooid nadat ze was vertrokken? Het voelde als een afwijzing. Maar wat had ze dan verwacht?
Just show.
Toen ze niet zei, vervolgde Jack, in mijn eentje kon ik niets vinden. Nadat ik wat geld had geofferd en om hulp gevraagd, kon ik mijn zoektocht uitbreiden. Ik heb meerdere andere wachters en bekenden laten zoeken, maar iemand die een mooie zwarthaarige artieste met de naam Victorine of zoiets had gezien. Gisteren heeft mijn zoektocht dit opgeleverd. Ze krom in elkaar. In de advertentie stond een donkerhaarige vrouw in een met lovertjes versierd galakostuum met zwarte en witte veren in haar haar afgebeeld. Voor haar knielde een wit paard op een knie. Het droeg een zwarte kraag en das om zijn hals en zwarte slopkousen om zijn benen. Het was een heel precieze weergave van hen beiden, lieve oude Charger. De tekst luidde: Miss Victor, het ravenzwarte wonder, danst een volmaat menuet met een voorname hengst. In kleine lettertjes stond de naam van de troep eronder, Earl's Menagerie en reizende spelers. Hoe kom je hier aan? Vroeg ze. Een vriend van me die koetsier is, heeft hem goedkoop gekocht van een koetsier van die troep. Hij werd niet meer gebruikt omdat het ravenzwarte wonder niet langer bij de troep is. Ze slikte en durfde hem niet aan te kijken. Je hebt tegen me gelogen, zei hij. Ik wist dat ik je gezicht ergens afgedrukt had zien staan. Ze waagde een blik op hem. Zijn ogen waren nu koud, terwijl ze eerst zo warm waren geweest. Ik heb niet gelogen. Je beschuldigde me ervan dat ik voor de Astleys optrad en dat heb ik nooit gedaan. Kom nou, je weet best wat ik bedoel. Ik heb er mijn redenen voor mijn connectie met de troep geheim te houden. Jack fronste. Ik besef dat reizende artiesten een slechte naam hebben, maar dat is niet genoeg reden om je verleden te verzwijgen, om een heel dorp te misleiden. Nee, wie zou me aannemen om een mooie japon te laten maken als ze wisten dat ik ben grootgebracht tussen artiesten en showmensen en dat ik voornamelijk theaterkostuums heb genaaid? Je weet dat reizende spelers zo'n beetje als zigeuners worden beschouwd. En speelsters als weinig beter dan prostituees? Hij deinsde achteruit voor dat woord. Zij voegde eraan toe: Ik was er niet op uit om mensen te misleiden. Ik wilde alleen met mijn verleden breken en een nieuw leven beginnen, onbevlekt door vooroordelen. Ze keek onderzoekend naar zijn knappe, onbuigzame gezicht. In de hoop een sprankje van zijn vroegere bewondering te zien. Veroordeel me alsjeblieft niet zo hardvochtig. Jij hebt nooit meegemaakt dat mannen wel lustig naar je kijken en je willen behandelen alsof je een ordinaire slet bent. Ze schudde haar hoofd. In haar ogen brandden tranen. Hij zou het niet begrijpen. Mannen begrepen het zelden. Hij fronste. Je kunt me maar beter alles vertellen, anders vind ik het mijn plicht om aan mevrouw Bell te vertellen dat je niet bent wie je beweert te zijn en haar te laten beslissen of ze het aan alle anderen vertelt of niet. Ze keek hem aan om te peilen of het hem ernst was. Goed, ik heb kennelijk weinig keuze. Ze haalde diep adem en ze begon haar verhaal. De dag na een gesprek met meneer Hayne Drake ging Mercy naar het balkon op de eerste verdieping en nam ontspannen plaats in een van de stoelen met kussens. Ze ontspande en genoot van de bries en het uitzicht op het omringende landschap. James kwam bij haar zitten en overhandigde haar een glas limonade. Dank je. Ze nam een slok en zei: Je vader heeft me gisteren zijn kantoor laten zien. Oh, was je naar behoren onder de indruk? Ja, maar niet op de manier zoals jij denkt. Hoe dan? Ik ben er zelf in geen jaren geweest. Dat is het hem nu juist. Hij is teleurgesteld dat je niet met hem in de zaak bent gegaan. Alleen omdat hij alle aspecten van mijn leven wilde beheersen, zei hij. Al mijn gangen wilde hij voorschrijven. Maar ik wilde geen ja-knikker zijn, zoals Francis is geworden. Ik wilde slagen op mijn eigen voorwaarden. Dat is het, Mercy. En op mijn eigen verdiensten. Niet alleen op een presentatieblaadje alles aangereikt krijgen. Daarom heb ik het Hein-gedeelte van onze achternaam laten vallen om te bewijzen dat ik mijn eigen weg kon vinden in de wereld zonder de vooroordelen van onze connectie. Hij staarde in de verte en vervolgde: ik begon mijn eerste bedrijf toen ik nog op de universiteit zat. Na mijn afstuderen ben ik een partnerschap begonnen met Max en Rupert en heb uiteindelijk mijn aandeel met aanzienlijke winst verkocht. Ik investeerde het geld verstandig en gebruikte de opbrengst om mijn eerste hotel te kopen, maar mijn vader was niet blij of onder de indruk van wat ik ook allemaal deed. Geen van mijn presentaties en presentaties kon tippen aan de zijne. Langzaam schudde hij zijn hoofd. Dus door de jaren heen kwam ik steeds minder thuis. De afstand hielp. Mijn bitterheid en verlangen om hem te triomferen vervaagde naar de achtergrond. Althans, tot een zeldzaam bezoek aan thuis als hij weer laatdunkend sprak over mijn armzalige pogingen. Dan laaide die wrok en verlangen om mezelf te bewijzen weer op. En dit bezoek? James haalde zijn schouders op. Beter dan de eerste. We houden ons allebei een beetje in omdat jij erbij bent, denk ik. James, ik weet dat hij aan de buitenkant een trotse en kritische man lijkt, maar in zijn kantoor kreeg ik de glimp van de persoon achter het masker. Hij is zich bewust van zijn tekortkomingen als vader, de leegte van zijn succes en de prijs die hij heeft betaald toen hij jou ermee kwijtraakte. Hij is me niet helemaal kwijtgeraakt. Ik ben er toch. Kom, je kunt niet ontkennen dat er een muur tussen jullie in staat. Je vader weet niet hoe hij die muur moet neerhalen. Ik denk dat hij niet durft toe te geven dat hij je nodig heeft. Mij nodig hebben? Mijn vader? Dat zal ik nooit geloven. Oh, James, zeg nooit nooit. Beneden hoorden ze opgewonden gepraat en voetstappen. Mercy stond op en liep naar de reling. James, kijk! Hij kwam bij haar staan en samen keken ze hoe meneer Hayne Drake met zijn 4 kleinkinderen naar de visvijver liep. Hij had vishengels in de ene hand geklemd en in de andere het handje van de kleine Harold. James schudde vol verwondering zijn hoofd. Zeg nooit nooit! Inderdaad. De volgende dag verliet ze Drayton Park en de terugreis naar het Vermont verliep zonder incidenten. Mercy verlangde daarna om terug te keren, zowel om weer te beginnen met lesgeven als om meneer Kingley te zien. Alsof ze haar gedachten kon lezen, zei Alice: ik kan niet wachten tot ik Johnny en meneer Kingley zie om te vertellen over de hondjes en de vliegers en het vissen en tja, alles. Mercy zei: dat begrijp ik, maar eerst moeten we onze spullen opbergen. Meneer Drake voegde eraan toe: ja, en dan de avondmaaltijd. We komen later aan dan ik gehoopt had en ik ben uitgehongerd. Toen ze de hal betraden, zag Alice de roodbruine aannemer geknield voor de muur, waar hij een stuk plint opnieuw bevestigde. Met een giechel rende ze op hem af en hield haar handen voor zijn ogen. Raad eens wie ik ben. Ik heb geen idee. De man stond op en draaide zich om. Het was Jozef niet, maar Aaron. Sorry, Alice bloosde fel en sloeg haar handen voor haar gezicht. Mercy haastte zich om haar gerust te stellen. Je hoeft je niet te schamen, Alice. Ik heb hem al 2 keer voor zijn oudere broer aangezien. Oh ja, daar stond Jozef. Hij was vlakbij in het kantoor aan het werk. Zijn lippen gingen van elkaar en hij stak begrijpend zijn kin in de lucht. Aha! Hij hield haar blik vast met een veelzeggend licht in zijn ogen. Te veelzeggend. Ze veinsde nonchalance. Hallo, meneer Kingsley. Juffrouw Grove, Alice, fijn dat jullie terug zijn. Goede reis gehad. Ja, flapte Alice eruit en ze begon uitbundig te vertellen. Je kunt meneer Kingley later alles erover vertellen, Alice. Mercy draaide haar vriendelijk naar de trap. Nu is het tijd om naar boven te gaan en Iris te helpen uitpakken. Was je gezicht en je handen voor het eten. Alice kreunde, maar gehoorzaamde. Jozef volgde hen door de hal en toen Alice de trap opliep, pakte hij Mercy bij de hand en trok haar mee om de hoek een van de privésalons binnen. Ik moet het vragen, zei hij. Die dag bij het raam, dacht u dat ik het was die Esther kuste? Ze perste haar lippen op elkaar. Ik? Misschien. U vindt mij natuurlijk heel dwaas, maar bedenk, ik had u Esther eerder zien omhelzen op het dorpsplein en daarna jullie tweeën op precies dezelfde plek na een picknick. En u en uw broer lijken van achter precies op elkaar. En was u daarom zo van streek? Ze dacht eraan hoe ze eruit moest hebben gezien, zoals ze daar stond te huilen. Ze sloeg haar ogen neer, beschaamd en uiterst kwetsbaar. Hij liet haar zwijgen, het antwoord zijn. Hij kon er wat toe, tot zijn laarzen in het blikveld waren. Het stoere bruine leer raakte de zoom van haar rok. Hij legde zijn hand onder haar kin en hief zachtjes haar gezicht. Hij keek haar recht in de ogen en zei schor: Mercy Grove, er is maar één vrouw die ik verlang te kussen. Mercy's hart bonkte verwachtingsvol in haar borst, bedoelde hij. Ze keek hem diep in de ogen en voelde zich erin wegzinken. Ze wilde nooit meer bij hem weg, om elke dag van haar leven bij het wakker worden die warme bruine ogen te zien. Hij boog zich naar haar toe, bleef haar in de ogen kijken en bracht zijn mond naar de hare. Ze sloot haar ogen. In de hal werd een deur opengegooid en meneer Drake riep om de kruier. Meneer Kingley trok zich schielijk terug en Mercy volgde tegen de aandrang om hem weer naar zich toe te trekken. De kruier snelde langs de open salondeur naar meneer Drake toe. Even later werd hij gevolgd door de schoenenpoetser, die in het voorbijgaan naar Mercy zwaaide. Meneer Kingley schraapte zijn keel. Nou, ik moest maar weer eens aan het werk gaan, juffrouw Grove, maar misschien kunnen we later praten. Ja, ze knikte en glimlachte beverig. Toen snelde ze naar haar kamer. Met bonzend hart liep ze de trappen op, zwaar ademend, wat weinig te maken had met de inspanning van de klim. Mercy hoopte Joseph later die dag te zien. Maar nadat ze had uitgepakt, kleren bij elkaar gezocht voor de was en gedineerd had met Alice en meneer Drake, merkte ze mismoedig dat hij naar huis was gegaan. De volgende dag zag ze hem alleen in het voorbijgaan, toen ze druk was met het opstarten van de lessen van Alice. 'S Avonds hielp ze meneer Drake met het inhalen van de correspondentie die zich tijdens zijn afwezigheid had opgestapeld. Mercy wilde met alle plezier helpen, maar inwendig zuchtte ze. Want de volgende dag had ze ook geen tijd om met meneer Kingley te praten, omdat ze de bel gingen versieren voor Jane's bruiloft. Ze was benieuwd of meneer Kingley ook kwam, maar had geen gelegenheid om het hem te vragen. Ze hoopte het van harte.
Thank you.
bruiloft van Jane en Gabriel naderde snel en bijna alles was geregeld. Omdat het een bijzonder nat jaar was, had Jane besloten het bruiloftsmaal niet op de binnenplaats te houden, maar in de eetzaal en de ontbijtzaal. Mercy en enkele dames van de thee- en breikrans voor dames hadden zich opgeworpen om de bel te versieren voor het feest. Terwijl Rachel en haar kamenierster Jemima Jane zouden helpen met het aankleden en de kapsel opmaken. De trouwe mevrouw Woke had plannen gemaakt voor een heerlijke maaltijd en er was een taart besteld bij de bakker. Hoewel Jane degene was geweest die beslist niet had willen wachten met trouwen, begonnen de komende veranderingen haar te drukken nu het moment bijna daar was. Hoewel veel ze ook van Gabriel hield en hoe graag ze de rest van haar leven bij hem wilde zijn, toch was ze zenuwachtig voor de huwelijksnacht en al die nachten in de toekomst en de voor de hand liggende gevolgen. Toen ze op een avond na het eten bij elkaar zaten, pakte Gabriel haar hand en zei: Jane, ik weet dat je bang bent om nog meer kinderen te verliezen, maar ik ben er ook bang voor, maar laten we ons huwelijk en ons huwelijksbed aan God geven. Wat er ook gebeurt, samen komen we er wel doorheen. Hij boog zijn hoofd en bad hardop. Jane putte troost uit haar aanstaande man met zijn volle baritonstem voor hen te horen bidden tot de Almachtige. Toch voegde ze er in een stille en stilte een smeekbede aan toe. Help me meer verliezen dragen als er verliezen komen. 2 dagen voor de bruiloft nodigden de Talbots Jane en Gabriel uit om bij hen thuis te komen dineren. Onder het eten praat ze over hun boerderijen en het komende huwelijk. Gabriels ouders en oom arriveren morgen, zei Jane. We hebben besloten ze in de bel onder te brengen en niet op de boerderij. In de beste kamers natuurlijk. Dora knikte en vroeg: verblijft je vader nog steeds in Wilton? Ja, ik heb hem meer dan eens uitgenodigd om in de bel te komen logeren, maar tot nu toe heeft hij dat niet aangenomen. Hij schijnt de voorkeur te geven aan Wilton. Is hij van plan om in de buurt te blijven? Ik hoop het, maar hij heeft het niet gezegd. Meneer Gordon of meneer Arnold in Wishfield zullen vast met alle plezier een huis voor hem zoeken om te huren of te kopen, hoewel misschien niet zo voornaam als hij gewend was. Ik geloof dat hij in India tamelijk eenvoudig heeft geleefd, antwoordde Jane. Ik heb hem voorgesteld op zoek te gaan naar een permanent verblijfplaats, maar hij leek niet geïnteresseerd, dus ik heb niet aangedrongen. Talbot zei: nou ja, Wilton is tenminste een stuk dichterbij dan India. Dat is waar. Over grote afstanden gesproken, zei Gabriel, ik ben bang dat we niet op huwelijksreis kunnen, omdat ik uit de running ben geweest en nu bezig ben met het trainen van de nieuwe paarden. Hij schudde spijtig zijn hoofd. Als ik lang wegga, is al dat werk voor niets geweest. Dan moet ik helemaal opnieuw beginnen als we terugkomen. Hij keek haar aan. Het spijt me, Jane. Ik hoop dat ik je niet te erg heb teleurgesteld. Nee, zolang ik maar om jou heen ben en bij jou ben, ben ik gelukkig. Ik wil je graag een keer meenemen naar het huis van mijn ouders en naar de boerderij van mijn oom. Misschien kunnen we met kerst wel weg. Walter Talbot schraapte zijn keel en verschoof op zijn stoel. Mijn beste Gabriel, je hebt veel paarden en maar 1 vrouw. Mag ik als de ene boer tegen de andere zeggen dat je geen spijt zult krijgen als je minstens een paar dagen op huwelijksreis gaat? Ieder ongemak van je vertrek zal gauw vergeten zijn. Ik koester nog steeds de herinnering aan het uitstapje met Thora om haar voor mezelf te hebben, weg van het dagelijkse werk. Dat was echt de moeite waard, kan ik je zeggen. Mijn mannen en ik zullen wel helpen met de zorg voor je dieren tijdens jullie afwezigheid. Ik weet niet veel van paarden trainen, maar ik kan ze wel een paar dagen voeren en verzorgen. Thora voegde eraan toe. En ik zal elke dag naar de bel gaan, Jane, en zorg dat alles daar soepel verloopt terwijl jij weg bent. Goed dan. Gabriel dacht even na en zei: jullie hebben me overtuigd. Ik neem het aan op voorwaarde dat ik een keer een wederdienst mag bewijzen. Hij herhaalde Talbots woorden. Ik weet niet veel van schapen en vee, maar ik kan ze wel een paar dagen voeren en verzorgen. Talbot grijnste. Dat zal ik in gedachten houden, Gabriel. Misschien op een bijzondere trouwdag? Hij pakte Thora's hand. Jane was ontroerd door de liefdevolle band tussen de man en de vrouw. Ze dankte God opnieuw dat Gabriel en zij heel binnenkort ook man en vrouw zouden zijn. Gabriel stond voor het altaar. Hij zag er knap uit in zijn donkere geklede jas. Voor de zekerheid had hij een wandelstok in de hand. Jane stond naast hem met een boeket van pioenrozen, latirus en klimop uit haar eigen tuin. Ze droeg haar nieuwe jurk uit Londen met een gesluierde hoed. En Rachel en Jemima hadden een prachtig kapsel gecreëerd. De kerkbanken zaten vol met mensen die ze kenden en van wie ze hield. Hun familie en vrienden, het personeel van de Bel en veel buren. In de grote steden zagen de mensen een trouwdienst als een zwaarmoedige zaak die je beter alleen kon opleggen aan je beste vrienden en familie. Maar in Ivy Hill waren bruiloften belangrijke feesten die druk bezocht werden en met blijdschap gevierd. Meneer Paley stond op, keek de gemeente aan en begon de huwelijkse plechtigheden. Geliefden, wij zijn hier bijeengekomen voor het aangezicht van God om deze man en deze vrouw aan elkaar te verbinden in het heilige huwelijk, duidend op de mystieke band tussen Christus en zijn kerk. Terwijl de dominee sprak, speelde een herinnering door Jane's hoofd. Ze had naast John gestaan met dezelfde woorden, die had ze aangehoord. Het leek een mensenleven geleden. Ze vroeg zich af of Thora ook aan deze dag terugdacht. Meneer Paley vervolgde. Ten eerste is het verordineerd voor het voortbrengen van kinderen om opgevoed te worden in de vrezen van de Heere. Jane's hart bonste. Ze voelde meerdere ogen op zich gericht bij deze woorden. Keken degenen die van haar miskramen afwisten met medelijden? Was het verkeerd van Gabriel en haar om te trouwen, terwijl ze wisten dat het hoogst onwaarschijnlijk was dat ze ooit de kans zou krijgen om kinderen groot te brengen? God, uw wil geschieden. Gabriel Matthias Lok, neemt u deze vrouw tot uw wettige echtgenote om samen te leven naar Gods verordening in de heilige staat van het huwelijk? Zult u haar liefhebben, troosten, eren en bewaren in ziekte en in gezondheid, en alle andere verlogenen en u zelf slechts voor haar bewaren, zolang u beiden zult leven? Gabriel keek plechtig naar Jane. Ja. Toen stelde de geestelijke haar een variatie op dezelfde vragen. De woorden in ziekte en in gezondheid hadden een diepe betekenis voor haar, en in stilte dankte ze God opnieuw voor Gabriels herstel. Jane keerde zich naar Gabriel, hield zijn donkere blik vast. Ja. Later, toen ze hun gelofte hadden afgelegd, knielden ze beiden en meneer Paley bad voor hen. Hij legde hun de handen in elkaar en zei: niemand zal scheiden wat God samengevoegd heeft. Hij verklaarde hen man en vrouw. Ten slotte zegende de dominee hen, las voor uit de psalmen en sloot af met een extra zegen voor de voortplanting. Jane's oren gloeiden. Gabriel kneep in haar hand. Toen de huwelijksakte was ondertekend, liepen Jane en Gabriel arm in arm de kerk uit. Gabriel droeg zijn wandelstok, maar leunde er nauwelijks op. Hij had zelfs een veerkrachtige pas. Jane keek glimlachend naar hem op en hij lachte terug, met ogen die straalden van liefde. Vrienden en familie stonden langs het kerkpad en applaudisseerden toen ze voorbij kwamen, riepen gelukwensen en gooiden graankorrels over hen heen, volgens de oude traditie. Bij het hek hielp Talbot eerst Jane en toen Gabriel in het geleende rijtuig dat versierd was met witte linten en bloemen. Thora en hij klommen op de voorbank en ze reden naar de Bel voor het bruiloftsmaal. Hun gasten volgden te voet en er werden paraplu's opgestoken toen het begon te motregenen. In het rijtuig bracht Gabriel Janes gehandschoende handen naar zijn lippen en kuste ze. Zijn diepbruine ogen schitterden vol beloften. Er zouden meer kussen volgen. Het was regenachtig weer en dus was het een verstandig besluit van Jane geweest om het bruiloftsmaal binnen te houden. Mevrouw Woke en haar personeel had samen met Tora een feestmaal samengesteld. Ham en kalfspasteien, gebraden kippen, salades, rabarbertaartjes, broodjes met boter en een schitterende bruidstaart van de Craddocks. Om iedereen van een plaats te voorzien, waren de buffettafels in de hal gezet en waren extra tafels en stoelen in de ontbijtzaal en de kort geleden uitgebreide eetzaal geplaatst. Behalve voor de laatste familie en de naaste familie was het motto: die eerst komt, de eerst maalt. Jane had besloten geen tafels in de officiële eetzaal aan rijke gasten toe te wijzen, noch haar eenvoudige gasten te verwijzen naar de ontbijtzaal. Het resultaat was dat elke ruimte een interessante mix van mensen bevatte. Lady Brockwell en Justina zaten aan tafel met meneer Ainsworth en meneer en mevrouw Barton en kwamen veel te weten over het houden van koeien. Sir Timothy en Rachel zaten naast mevrouw Klein en juffrouw Morris en voordat de maaltijd afgelopen was, had Christine een nieuwe piano te stemmen en had Becky een opdracht binnen voor een nieuw welkomstbord voor Ivy Hill. Intussen kreeg James Drake romantische adviezen van mevrouw Snyder, mevrouw Burlingame en de gezusters Cook. Jane en Gabriel liepen rond, bezochten gasten in beide ruimten en namen gelukwensen in ontvangst. Na de maaltijd schoof het personeel de tafels aan de kant en plaatste de stoelen in een halve cirkel. De drie muzikanten van de bel begonnen hun instrumenten warm te spelen. Tuffy op zijn oude mandoline, Tall Ted op de viool en Colin op de fluit. Jane en Gabriel liepen naar het midden van de ruimte en toen de conversatie stilviel begon Jane: bedankt voor uw komst om onze bijzondere dag met u met ons mee te vieren. Ze keek op naar Gabriel naast haar. Hij zei: de meeste van jullie weten van mijn recente ongeluk en onzekerheid of ik weer zou kunnen lopen. Mijn lieve Jane verzekerde me dat ze hoe dan ook van me zou blijven houden en met me wilde trouwen. Vandaag sta ik hier op mijn eigen twee voeten en dank God voor mijn herstel en voor de vrouw die ongeacht de afloop naast me heeft gestaan. Ook willen we al die mensen bedanken die ons in die zware tijd geholpen hebben met vriendschap en hulp, eten en gebed. We waarderen u al een stuk voor stuk meer dan u weet. Hij glimlachte naar Jane en kneep in haar hand. Nu is het tijd voor muziek en dans, zei Jane. Mijn bruidegom is nog niet klaar voor de horlepijp, maar de rest van u wel, neem ik aan. Wie wordt het eerste paar? Ik, flapte Caddy eruit. En pas toen keek ze rond naar een partner. Ze greep net bij de hand en trok hem omhoog uit zijn stoel. Patrick en Hattie deden mee, evenals Sir Timothy en Rachel. Meneer en mevrouw Paley en Gabriel's ouders. Jane vroeg haar vader ten dans, maar hij klopte op haar hand en ging naar Smith Mattie zitten. Sorry schat, helaas ben ik ook niet klaar voor de horlepijp. Ik denk dat ik hier even ga zitten. Je mag hier best zitten als je wilt, plaagde Mattie en ze stond op, maar ik ben van plan om te dansen. Toen hij haar zag staan, stond Alfred Coyne vlug op om zijn dienst als partner aan te bieden. Winston Vermont humde en sloeg zijn armen over elkaar en Jane slikte een lach in. Al gauw werden er meer tafels uit de weg geruimd en deden er meer mensen mee. Hattie nam de fluit van Colin over, zodat hij kon dansen met Anna Kingley, die er knap uitzag in Rachel's oude roze jurk. In de hoek hield Jack Avey Betsy's handjes vast en de twee dansten een horlepijp van eigen maaksel. Jane keek naar de gezichten en haar hart zwol van voldoening. Ze liet de dansen graag aan anderen over, zolang er genoeg paren waren. Zij ging weer bij Gabriel zitten. Gelukkig, vroeg hij en hij keek haar in de ogen. Ja, heel erg. En jij? Ja, maar ik zal nog gelukkiger zijn als we met z'n tweetjes thuis zijn. Jane's wangen werden warm bij de gedachte. Even laaide de onrust op, maar ze vroeg God die te verdrijven. Ze schonk haar echtgenoot een verlegen lachje. Wat klinkt dat mooi. En dan zijn we alweer aangekomen bij het eind van Wegdromen met een boek. De volgende week gaan we verder kijken hoe het met die bruiloft verder gaat. Wat nog allemaal gebeurt en zo. Nou, maar dat doe ik de volgende keer. En het is natuurlijk wel vreemd dat Wegdromen nu niet meer naar Symfonica komt. Want Symfonica is gestopt. Maar wat is, wie is daar toch een verschrikkelijk belangrijk persoon bij geweest? Wat heeft ze altijd haar best gedaan om alles goed voor elkaar te krijgen. En als er iets was dat een ander niet kon, dan had Wies wel weer een speellijst klaar. Maar ja, voor de radio sowieso heeft Wies heel veel gedaan. In het verleden tijden als penningmeesteresse. En voor de reclame zorgde ze altijd. Ze heeft mij ook zoveel geholpen met dit programma. Ook bij Wegdromen met een boek. Was zij aan het begin ook altijd bezig om de minidiscjes er weer in te zetten. Of wat techniek te doen bij mijn programma van Pieter Lepote. Was ook altijd Wieset die hielp met het klaarmaken van het programma. Technieken van het programma. Heel veel zaterdagmiddagen. Maar middagen zat ze dan hier ook in de studio bij mij. Terwijl dat op zaterdagmiddag best wel wel eens een keer lastig is. Omdat je op zaterdag toch ook wel vrij wil zijn. Maar Wies was er toch eigenlijk altijd. Dus Symfonica is gestopt. Maar ik wil ook zelf nu nog even zeggen hoe belangrijk Wies is geweest voor Radio Texel. Nou Wies, je luistert wel. Je zit natuurlijk te blozen achter je oren. Maar ik vind dat dit wel even gezegd mag worden. Zoveel jaren als jij je hebt ingezet voor de radio. Het was jouw radio. Je liep er maar weer heen. Als de vergaderingen afgelopen waren van de gemeenteraad. Dan ging jij weer heen, de studio afsluiten, het programma weer goed zetten. En als er een keer een storing was, dan was je er ook. Nou Wies, je hebt heel wat werk verzet. En dat weet ik heel goed en ik hoop de luisteraars ook nog. Nou, maar nu stop ik echt, want nu komt het eindstukje van de tune. Tot de volgende keer. Dag!
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Gericht en efficiënt reclame maken. Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven. reclame@radiotexel.nl.
Sta je ook te popelen om er weer op uit te gaan? Meld je dan nu aan als vrijwillig hulpverlener bij het Rode Kruis Texel. Wij zorgen voor goede opleiding en trainingsmogelijkheden. Nog voordat de festiviteiten van start gaan. Dat heet goede voorbereiding. Meld je dan snel aan via ehbo.texel@rodekruis.nl of bel 065 16 13 699 voor meer informatie. Het Rode Kruis rekent op je.
In het najaar zijn we weer vaker binnen en kunnen we elkaar sneller besmetten met virussen, zoals het coronavirus. Met een herhaalprik heb je weer meer bescherming. Dat is extra belangrijk als je meer risico loopt ernstig ziek te worden door corona. Daarom wordt eerst iedereen vanaf 60 jaar en iedereen die ook de griepprik krijgt uitgenodigd voor een herhaalprik. met vernieuwde vaccins die beschermen tegen meer varianten van het virus. Daarna is de herhaalprik er voor iedereen vanaf 12 jaar. Kijk op coronavaccinatie.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 8 uur.
Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Tienduizenden